Goedemorgen op deze zonnige dag in augustus. Mijn naam is Bart Ridderhof, 34 jaar oud, getrouwd met Annemarie. We hebben 3 kinderen, Caleb, Elisabeth en Jagin. In mijn dagelijks leven, part-time, ben ik bezig in de binnenvaart en in de uitzendbranche. En daarnaast ben ik ook betrokken bij Bijbelschool Philadelphia. Sommigen van jullie ken ik daarvan. En geef ik her en der wat Veritas-lessen ook. Sommigen van jullie ken ik daarvan. Fijn om vanmorgen hier in jullie midden te zijn. In het verleden heb ik vaker gesproken in deze gemeente. Dat was dan wel nog eerst in de school en daarvoor in de poort volgens mij. Dus dit is voor mij de derde plaats en de eerste keer hier. We gaan vanmorgen nadenken over het thema het hart van Jezus. Het hart van Jezus. En dat doen we uit een gedeelte in het Matthäus-evangelie. En dat vinden we in Matthäus 11. En ik stel voor dat we daar eerst een paar versen met elkaar uit lezen. Matthäus 11 vanaf vers 25. Matthäus 11 vers 25. En voordat ik dat ga lezen nog het volgende. Ik denk dat sommigen van jullie broeder Markwat wel gekend hebben. Markwat, broeder Markwat was een broeder van, hij is kort geleden overleden. Ik denk 3, 4 geleden is hij overleden. Ik denk dat hij rond de 90 was en via de app kreeg ik zijn rouwkaart doorgestuurd. Markwat was een van de mannen die zo vrijmoedig en zo vol vreugde en blijdschap over de Heer Jezus getuigde. Overal waar hij kwam, sprak hij over de Heer Jezus. En ik denk echt dat hij hier in dit aardse leven al zoveel vreugde en heerlijkheid van de Heer Jezus heeft gezien als de meeste van ons. Wat mij trof aan zijn rouwkaart was de Bijbeltekst die daarboven stond. Er stond een hele korte zin uit Lucas 15, het verhaal van de verloren zoon. En daar stond boven zijn rouwkaart en zij begonnen vrolijk te zijn. En zij begonnen vrolijk te zijn. Jullie kennen allemaal het verhaal van de verloren zoon, wat de Heer Jezus vertelt. En dan komt die zoon terug bij de vader en dan wordt dat gemeste kalf gehaald en geslacht. Laten wij vrolijk zijn en feest vieren. En dan staat er een vers verder en zij begonnen vrolijk te worden. Vrolijkheid in de gemeenschap met de vader. Vrolijkheid in de nabijheid met God. Vreugde in het leven met de Heer Jezus. Ik hoop echt, het is mijn verlangen, ook voor deze dienst, dat we door de dienst heen, door de woorden heen die we zullen lezen en zullen horen, dat we de vreugde van God, de vreugde in ons hart ook, daardoor boven komt. Laten we gaan lezen. Matthäus 11 vanaf vers 25. Daar staat boven in mijn Bijbel het welbehagen van de Vader. In die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en ze aan de jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik wil eerst iets zeggen over de achtergrond van dit gedeelte. We hebben zomaar een paar versen gelezen uit het Matthäus-evangelie. In het begin van dit hoofdstuk, hoofdstuk 11, daar spreekt de Heer Jezus. Hij begint daar onderwijs te geven. Dat zien we daar in vers 1. Hij vertrok om onderwijs te geven en te prediken. En terwijl Jezus onderwijs geeft, dan komen daar een paar discipelen van Johannes de Doper naar hem toe. Johannes die op dat moment gevangen zit. Die komen naar de Heer Jezus toe met de vraag, bent u degene die wij zouden verwachten? Bent u de Messias die we verwachten, die beloofd is? En dan zegt de Heer Jezus, kijk maar wat er gebeurt, hoe ik de profetieën vervul. Lees maar mee, vers 5. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen en doden worden opgewekt. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus, ik ben voorzegd in het Oude Testament onder die tekenen en dat zie je gebeuren. Ik ben degene die je verwacht. Dan vanaf vers 7 begint de Heer Jezus te spreken over Johannes de Doper. Hij zegt, hij was als een roepende in de woestijn. Waar zijn jullie naar gaan kijken? Naar een riet wat daar aan de Jordaan heen en weer staat te wapperen? Waar zijn jullie naar gaan kijken? Jullie wilden zijn woorden niet horen. Hij zegt als het ware, er is op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Jullie reageerden niet op dat wat Johannes heeft gezegd. En dan vanaf vers 20 spreekt de Heer Jezus drie steden aan. Matthäus 11 vanaf vers 20. Hij spreekt de steden Chorazin, Bethsaida en Capernaum. En hij spreekt ze aan met de woorden, wee u. Hij zegt, jullie hebben zoveel onderwijs ontvangen. Zoveel gehoord van de Heer Jezus. Jezus heeft gewoond in Capernaum. Jullie zijn zo dichtbij geweest. Maar jullie hebben je niet bekeerd. Jullie hebben Jezus verworpen. Hij zegt, het zal Sodom, de stad waar Lot vlakbij was, verdraaglijker zijn in het oordeel dan jullie. Want jullie hebben zoveel gehoord. Jullie zijn zo dichtbij geweest. Belangrijk om te beseffen, wee u is niet zozeer een vervloeking. Maar wee u, als de Heer Jezus dat uitspreekt, is dat veel meer een uiting van smart en van verdriet over hen. Dat ze zichzelf onder het oordeel plaatsen door de Messias, de Heer Jezus, af te wijzen en zijn boodschap te negeren. Dan volgt er vanaf vers 25 eigenlijk een opvallende wending op dat wat de Heer Jezus hier eerder heeft gezegd. Hoe het volk eigenlijk heeft gewaarschuwd en gezegd, jullie luisteren niet naar Johannes de Doper. Die drie steden, jullie hebben ook niet naar mij geluisterd. En er komt er vanaf vers 25 een wending. Je zou als het ware nog een aanklacht verwachten tegen die steden. Maar Jezus doet iets anders. Hij zegt als het ware, vele van jullie zien niet wie ik ben. Vele van jullie hoeven mij niet. Jullie vinden jezelf heel wijs, belangrijk, kundig, maar lopen op hoge benen aan mij voorbij. Hij zegt, alleen degene die bij mij stilstaan, bij mij neerknielen, bij mij buigen, hun zonde belijden, bij mij, alleen zij zien iets van mijn hart. Zij zien iets van wie ik ben. Mijn diepste verlangens, mijn welbehagen. Aan hen openbaar ik wat er in mijn hart is. Het Nieuwe Testament kent 4 evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Welgeteld 89 hoofdstukken. Vol van het leven, de woorden, de bediening, de wonderen van de Heer Jezus. Zijn kruisiging, zijn dood, zijn opstanding. We leren veel van de Heer Jezus. Slechts op één plaats in al die 89 hoofdstukken spreekt de Heer Jezus over zijn hart. Op één plaats. En dat is de plaats, het gedeelte wat we net hebben gelezen. Je zou kunnen zeggen, daar gaat als het ware het voorhangsel even open. En dan laat de Heer Jezus even in zijn hart kijken. En dan zegt hij, als je wilt weten wie ik ben, luister dan goed. Hij zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. De enige plaats in alle evangeliën waar Jezus spreekt over zijn eigen hart. Daar gaan we over nadenken. En dat gaan we doen aan de hand van 4 punten. Ik hou van structuur in de preek. Dus als je meeschrijft, schrijf er alle 4 even op. 4 punten. Het zijn 4 woorden. Heel eenvoudig. De eerste is kom. Kom. Tweede is neem. Derde, leer. En vierde is vind. Kom, neem, leer en vind. Ze staan letterlijk in het gedeelte. Eerste gedachte, kom. Het is vandaag 14 augustus, zag ik vanmorgen op mijn horloge. Dat is precies 9 jaar geleden was ik op vakantie in Frankrijk met mijn ouders. Annemarie en ik, wij hadden nog verkering, wij waren nog niet getrouwd, zij was er ook bij. En ik herinner me nog goed dat we samen, Annemarie en ik, wij gingen een dagje weg. Dus niet met mijn ouders, broers en zussen mee, maar we gingen samen een dagje weg en we gingen een wandeling maken. Ik denk dat het een van de mooiste dagen uit mijn leven is geweest. Ik weet nog goed dat we een berg gingen beklimmen aan de rand van een meer. Het was ook warm die dag en we liepen omhoog op het gemakje. Jullie kennen dat wel, denk ik. En dan kom je op den duur aan op de top van die berg. Eerst even uithijgen, slokje water, dan kijk je om je heen. En dan neem je alles in je op, voor zover mogelijk, en je kijkt om je heen. En je ziet de lucht en je ziet de andere bergen. We verzagen dat meer wat daarvoor lag. En je geniet daar intens van. Dat uitzicht. Daarvoor hoef je niet naar Frankrijk hoor, dat kan ook heel dichtbij hier. Maar je geniet van de schoonheid van het uitzicht. Later, voor haar verjaardag, voor de verjaardag van Annemarie, heb ik een gedicht geschreven over die dag. Met de titel Fascinerende Schoonheid. Laat ik gelijk erbij zeggen, dat is het enige gedicht wat ik ooit heb gemaakt hoor. Dus denk niet dat er hier een groot dichter voor je staat. Het is het enige gedicht wat ik ooit heb gemaakt. Fascinerende schoonheid. Ik geloof dat we als mensen aangetrokken worden tot schoonheid. We voelen ons als mensen aangetrokken tot schoonheid. De schoonheid van en de stilte van de natuur. De schoonheid en de pracht van dieren. Van groot tot klein. De schoonheid en de kunst van musea. Of geschiedenis. Of literatuur. De schoonheid van gebouwen en architectuur. De schoonheid en de smaak van eten. De schoonheid van mensen. Of misschien de schoonheid van een opgeruimd huis. We voelen ons als mensen aangetrokken tot mooie dingen. We hebben als mensen de neiging om iets te bewonderen. Om iets te aanbidden. Je zou kunnen zeggen, we hebben een altaar in ons hart. Waar we iets of iemand centraal stellen en wat we verheerlijken, wat we aanbidden, wat we bewonderen. Maar laat eens even op je inwerken. We leven als mensen in een gevallen, kapotte, door de zonde aangetaste wereld. Vol egoïstische mensen. Vol onrust. En vol teleurstelling. En in die kapotte wereld lopen mensen rond die hunkeren naar schoonheid. Die hunkeren naar vreugde. Die op zoek zijn naar geluk. Hoe gaat dat samen? Hoe gaan die twee samen? Die dorstende ziel, die verlangt naar iets moois in die kapotte, gevallen wereld. Vol teleurstelling, moeite. Ik herken wel een beetje wat je zegt over de vakantie. Je verlangt een soort utopie, maar het is geen utopie. Hoe gaat dat samen? Die twee passen toch niet bij elkaar? Bij momenten kunnen we genieten van die schoonheid. Dan zien we daar even een glimp van. Maar meestal zijn dat maar momenten. Is dat maar kort. Bewonderen we de schoonheid die de hand van onze schepper gemaakt heeft. Die hij tot stand heeft gebracht. Maar de meeste tijd zien we het niet. Jagen we door. Doen we hard ons best. En zijn we druk in het leven. En hunkeren we naar die schoonheid, naar glimpen daarvan. De menselijke, rusteloze ziel hunkert naar vervulling. Maar hij raakt vaak teleurgesteld, verward, verstrikt, in zonde, in leugens. Daarom zegt Jezus in vers 28, kom naar mij toe. Daarom zegt Jezus in vers 28, kom naar mij toe. Misschien denk je, als Jezus dat zegt in vers 28, kom naar mij toe, en ieder die vermoeid en belast zijt, ja, we zitten hier misschien met 150 man, weet je, dat is maar echt maar een klein groepje. Met de meeste van ons gaat het oké, wij zijn allemaal goed, maar een klein groepje heeft het moeilijk. Dat is niet waar, dat is niet waar, dat is niet waar. Ten diepste hebben we allemaal hunkerende en zoekende zielen. En zoeken we naar geluk, naar vreugde en naar vervulling. En worden we daarin heel vaak teleurgesteld. Is het heel vaak een koude douche. Daarom zegt Jezus, kom naar mij toe. En ieder die vermoeid en belast is, kom naar mij toe. Hunkerende, uitgeputte zondaar. Jezus zegt vanmorgen tegen je, kom. Blijf niet op afstand staan, maar kom. Het menselijk hart vindt geen rust in deze onstuimige wereld. Ik zat vanmorgen nog even te zoeken, maar het is C.S. Lewis die zei, ik heb niet het letterlijke citaat paraat in mijn hoofd, maar hij zei zoiets van, als mens zijn we voortdurend, is onze hongerige ziel op zoek naar geluk en naar vervulling. Maar we vinden het niet. Hij zegt, dat laat me zien. dat we voor een andere wereld gemaakt zijn en niet voor deze. Jezus weet wie we zijn. Hij weet hoe ons hart en hoe ons leven is. En vanmiddag zegt Jezus tegen je, kom naar mij toe. Kom naar mij toe. En vind rust. Jezus zegt in vers 28, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En wat zegt Jezus? Ik geef je rust. Komen naar Jezus betekent actie, toch? Of reactie op dat wat hij zegt. Kom naar mij toe en laat los. Breek ermee, neem afstand van datgene wat je te neerdrukt. Net als die verloren zoon. Kom naar voren en vind rust bij Jezus. Zoals daar vreugde was bij de verloren zoon. En vrijheid en vervulling waar onze menselijke ziel naar hunkert. Rust aan het hart van Jezus. Rust betekent niet zozeer de afwezigheid van moeite, zorgen, teleurstellingen of verdriet. Maar rust betekent veel meer de bewuste aanwezigheid van de God en van zijn vaderlijke liefde en zorg en genade over ons leven in al die situaties. Mag ik je vanmiddag uitnodigen om te komen tot Jezus? En denk niet dat dit een uitnodiging is voor iemand die nog niet tot geloof gekomen is. Dit is een uitnodiging voor iedereen, voor iedereen. Ook al ken je de Heer Jezus al 25 of 30 of 40 jaar. Jezus zegt iedere keer tegen ons, kom. Het tweede wat Jezus tegen ons zegt is neem. Lees maar mee. Vers 28 zegt hij, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. De uitnodiging om te komen. Het tweede wat Jezus dan zegt is neem. Jezus zegt, neem mijn juk op je. En even voor onze beeldvorming, in de tijd waarin Jezus leefde, een juk was een balk, een zware balk die over twee runderen werd gelegd. Die aan het ploegen waren. En meestal was dat een wat oudere, ervaren os en een jongere die het nog een beetje moest leren, zeg maar. Een zwaar juk wat over twee runderen werd gelegd en die waren aan het ploegen. Twee runderen naast elkaar. Een juk werd soms ook gebruikt als mensen iets zwaars moesten dragen. Dan werd er een juk op hun schouders gelegd en aan weerskanten van dat juk dan hing dan bijvoorbeeld twee emmers water of iets anders. Dat is wat een juk eigenlijk betekent. Dus als wij het woord juk horen, dan associëren wij een juk met iets zwaars. Als iemand zou vragen, dus niet van deze tijd natuurlijk, maar mag ik een juk op je leggen? Dan denk ik, alsjeblieft, ga weg met dat ding, man. Heb er geen zin in. En Jezus zegt vanmorgen tegen je, neem mijn juk op je. Neem mijn juk op je. Wat is dat juk dan? Vers 30, daar zegt Jezus wat dat juk is. Kijk maar mee in vers 30. Daar zegt Jezus, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus Jezus bedoelt iets anders als Jezus het heeft over een juk. Als Jezus je uitnodigt om zijn juk op je te nemen, bedoelt Jezus niet zozeer een juk wat belastend en beperkend is. Jezus bedoelt iets anders. Hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het woord wat hier wordt gebruikt voor zacht in het Grieks is het woord chrestos. En het woord chrestos, dat kun je ook vertalen met vriendelijk of aangenaam. Dus eigenlijk zegt Jezus, mijn juk is vriendelijk. Het juk wat ik je geef, is aangenaam. In Efeze 2 wordt het Griekse woord chrestos ook gebruikt. En daar wordt het vertaald met goede tieren. Goede tieren. En, lees even mee, hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus Jezus zegt niet, dat juk wat je moet dragen en er hangt dan een ploeg aan, dan moet je vreselijk hard trekken. Zegt Jezus niet. Hij zegt, mijn juk is zacht, dat is vriendelijk, dat is aangenaam. Hij zegt, en de last die ik je geef, is licht. Denk hier eens even over na vanmorgen. We denken vanmorgen na over het hart van Jezus. Het hart van Jezus. Jezus die onze zielsworstelingen, onze hunkeringen en onze verlangens kent. Die ons uitnodigt vanmorgen om naar hem toe te komen. Om naast hem te komen lopen. Om zijn juk op je te nemen. Naast Jezus lopen is niet belastend, maar aangenaam. De vraag is misschien, ervaar je dat ook zo? Wees eens even eerlijk vanmorgen naar jezelf toe. Ervaar jij, ervaart u het bij Jezus zijn of het naast Jezus lopen als aangenaam? Of ervaar je dat misschien wel als belastend? Of ervaar je misschien een barrière? Je denkt van ja, hij moest dus weten, hij moest dus weten. Ons antwoord op die vraag over hoe je het ervaart om bij Jezus te zijn, om naast Jezus te lopen. Ons antwoord op die vraag zegt denk ik heel veel over hoe we over God denken, over Jezus denken en hoe we over onszelf denken in relatie met hem. Jezus geeft je een juk van vriendelijkheid. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Jezus gebruikt hier een soort ironie. Hij zegt eigenlijk, het juk dat ik je geef, het is geen juk. Weet je waarom? Er is maar één reden, er is maar één mogelijkheid waarom het juk wat Jezus ons geeft een juk van vriendelijkheid is. Omdat hij zelf, Jezus, dat juk heeft gedragen. Omdat Jezus zelf op Golgotha niet de vriendelijkheid kreeg, maar de vloek. De vloek van jou, van onze, van mijn zonde. De toorn van God over onze zonde. Over al onze misstappen, die droeg Jezus. Hij de vloek, hij zegt, en ik geef jou de vriendelijkheid. Dat is Jezus. Hij de vloek en wij de vriendelijkheid. Dat betekent genade. Je verdient een schop en je krijgt een kus. Dat noemen we evangelie. Zo is Jezus. Het derde wat Jezus zegt is leer. Het woord leer, het zegt hij in vers 29. Hij zegt, neem mijn juk op u. Hij zegt, en leer van mij. Dus Jezus wil ons iets leren. Hou dat beeld nog even vast. Als Jezus zegt, kom naar mij toe. Neem mijn juk op je, kom naast mij lopen. Zo waren jij en Jezus naast elkaar. En dan zegt Jezus, als je naast mij loopt, dan wil ik je iets leren. Ik wil je iets leren. Ik wil je leren hoe je een goede christen kan zijn. Hoe je getrouw kunt zijn. Hoe je goed kunt evangeliseren. Hoe je discipelen moet maken. Hoe je moet volharden. Zegt Jezus dat? Is dat wat Jezus zegt? Nee, dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, als je naast mij loopt, dan wil ik je iets leren. Hij zegt, het belangrijkste wat ik jou wil leren, is wie ik ben. Het belangrijkste wat ik je wil leren, is wat er in mijn hart leeft. Wie ik echt ten diepste ben. Wat er leeft in mijn hart. Dat is wat Jezus ons wil leren. En dan noemt hij twee woorden. Twee woorden. Hij zegt daar in vers 29, hij zegt dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Jezus zegt niet, weet je wat ik je wil leren? Is dat ik heilig en almachtig ben. Ik wil je leren dat ik almachtig en soeverein ben. Dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, mijn hart, wie ik ten diepste ben, is dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. Twee woorden. Het woord zachtmoedig, als je dat vertaalt of uitlegt naar onze taal, betekent dat niet hardvochtig. Niet snel geïrriteerd. Niet afkeurend. Maar begripvol en welwillend. Begripvol en welwillend. Nederigheid zit qua betekenis, heeft veel overlap met het woord zachtmoedig. Maar het geeft iets meer weer van de toegankelijkheid van Jezus. Wat ik altijd heel intrigerend vind, is als je de evangelie leest, dan geloof ik echt dat je kunt stellen dat Jezus heel toegankelijk was. Heel toegankelijk. Voor zieken. Voor kinderen. Sommigen kwamen recht van voren op hem af. Anderen die zaten ergens te roepen, want die konden niet lopen. Anderen kwamen achter vandaan naar Jezus toe. Maar in ieder die tot Jezus kwam, had hij een hart vol genade en barmhartigheid. Zachtmoedig en nederig. Jezus is zo toegankelijk. Voor iedereen. Dit is niet hoe wij van nature over Jezus denken. Wij hebben van nature hele andere gedachten over Jezus. De Puritein Thomas Goodwin leefde in de 17e eeuw. Die schreef het boek The Heart of Christ. Daarin zegt hij het volgende, ik citeer. Mensen zijn geneigd er ongunstige gedachten over Christus op na te houden. Maar Jezus vertelt ons in Matthäus 11 wat zijn hartsgesteldheid is. Om zulke mensen die harde gedachten over hem hebben tot zich te lokken. We zijn geneigd om te denken dat hij vanwege zijn grote heiligheid streng en nors is tot zondaars. Dat hij hen niet kan verdragen. Nee, zegt hij. Ik ben zachtmoedig en nederig of vriendelijk. Dat is mijn aard en mijn inborst. Al te gemakkelijk projecteren we onze menselijke gedachten op God, op Jezus. Het wereldsysteem zegt, hoe rijker je bent, des te makkelijker ben je geneigd om neer te zien op degene die minder heeft. Hoe knapper je bent, des te makkelijker heb je misschien een afkeer van dat wat niet aantrekkelijk is. En zonder dat we het beseffen, gaan we er eigenlijk vanuit dat Jezus ook zo is. We kennen onszelf een klein beetje. Denken we, hij is zo anders, dus hij zal me waarschijnlijk wel niet hoeven. Dat we denken dat Jezus net zo zou reageren als dat een jongetje, misschien van 8 of 9, voor het eerst met zijn vinger een naaktslak aanraakt. En met dat hij die naaktslak aanraakt, dan deinst hij terug en denkt, bah, wat glibberig, wat vies. En zo denken we misschien, als Jezus dicht bij mij zou komen, als hij echt zou weten wat er in mij leeft, als hij echt zou weten wat ik denk, dan trekt hij zich waarschijnlijk terug. Dat is hoe we al te gemakkelijk over Jezus denken. Maar zo is Jezus niet. Zo is hij niet. Ja, Jezus is de Heilige, de Almachtige, de Verhevene. In het vorige gedeelte, wat we niet hebben gelezen, maar waar die 3 steden werden genoemd, daar spreekt Jezus ook uit. En ieder die zich niet bekeert, en ieder die zich afkeert van Jezus. Die steden die zoveel hadden gehoord over de Heer Jezus, over Johannes de Doper. En als je hier vanmorgen zit, en vorige week zit, of al heel lang en heel vaak het evangelie hebt gehoord. En je zegt van ja, weet je, het zal wel hoor. Of eigenlijk zegt van ja, maar ja, ik geloof het eigenlijk toch niet. Ik geloof het eigenlijk toch niet. Dat gaat niet zo. Dat is niet hoe God werkt. En je loopt eigenlijk of heel vroom, of heel brutaal, met lange benen langs Jezus heen. Dan zegt de Bijbel ook, wee u, wee u. En ieder die zich niet bekeert, die zal het oordeel ontvangen. Maar voor een ieder die vlucht tot Jezus, voor de behoeftige, hongerige ziel, zegt Jezus, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij is degene die wil wonen in onze nood. Die ons draagt in onze armen. Die olie giet in onze wonden. Belangrijk om te beseffen, het is de morele volmaaktheid van Jezus die ervoor zorgt dat zijn houding, zijn reacties, zijn emoties altijd in evenwicht zijn. Want als je hierover nadenkt, denk je, ja Bart, ik vind het wel mooi, maar ik vind het ook een beetje eenzijdig eigenlijk. Weet je, Jezus is nooit eenzijdig. Jezus is nooit eenzijdig. Wij als mensen hebben de neiging om soms te sterk te reageren. Om dingen te overdrijven. Op mensen, op gebeurtenissen of uitspraken te snel, te hard, te geïrriteerd te reageren. Of misschien soms te soft. Of te zwak. Of helemaal niet te reageren. Onze emoties, onze houdingen, ons gedrag, dat schiet makkelijk naar uiterste. En de ene karakter heeft misschien de neiging om snel die kant op te schieten. En de andere meer die kant op. Maar zo is Jezus niet. Zo is Jezus niet. tijdens zijn aardse leven, maar ook nu hij in de hemel is. Hij is moreel volmaakt. Dat betekent dat zijn houding, zijn gedrag, zijn gevoelens altijd in evenwicht zijn. En het ene aspect van zijn persoon is nooit in conflict of tegenstrijdigheid met het andere. Zoals Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, is dat nooit in conflict met zijn heiligheid en met zijn rechtvaardigheid. Jezus is de leeuw voor de onboetvaardigen, voor degene die volharden in zonde. Maar hij is het lam voor de boetvaardigen, voor de armen, de hongerigen, voor de zielen die naar hem verlangen en hun zonde belijden. Jezus is begaan met ons, in onze worstelingen met zonde, ons tekort, ons falen. Jezus deinst daar niet voor terug, om vuile zondaars aan te raken, om ze te omhelzen. Dat leeft in het hart van Jezus. En Jezus wil graag, terwijl we naast hem lopen, dat we dat van hem leren. Dat we dat van hem leren. En misschien is dit een goed moment om even terug te denken. Ik ken de meeste van jullie niet. Of niet zo goed. Maar als je de Heer Jezus kent, misschien 5 jaar, misschien 10, 15 of misschien 1.5 jaar. Leer jij dit van de Heer Jezus? Wat is je beeld van God? Ben je bezig om dit te leren van de Heer Jezus, dat zijn hart naar jou als gelovige, als kind van God, zachtmoedig en nederig is? Geloof je dat? Geloof je dat? Het laatste, vind. Het laatste woord is een belofte. We hebben al over 3 woorden nagedacht dat Jezus zegt, kom naar mij toe. Neem mijn juk op je en leer van mij. Dat zijn als het ware opdrachten. Het laatste woord is een belofte. Jezus zegt als het ware, als je al die dingen doet, als je naar mij toe komt, als je mijn juk op je neemt en naast mij loopt en van mij leert, dan gebeurt er iets. Dan komt er iets in je leven. Dan zegt Jezus, dan komt er rust. Ik denk de rust waar we allemaal diep van binnen naar zoeken. Wat Pieter Jan vanmorgen schetste. Dat we op vakantie gaan en denk je, eindelijk rust. En dan zit je op die vakantie en denk je, ja, waar is die rust? Er zijn het misschien maar glimpen of momenten van rust. Jezus zegt, ik geef je rust. Maar misschien zeg je, dat zei Jezus toch al in vers 28. Jezus zei toch al, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik geef je rust. En hier zegt Jezus voor de 2e keer, leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig ben van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Waarom 2 keer rust? Ik denk dat de rust waar Jezus hier in vers 29 over spreekt, dat het een niveau dieper gaat dan waar hij in het vorige vers over spreekt. De rust waar Jezus in vers 28 over spreekt als hij zegt, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, is de rust die ontstaat wanneer we vluchten naar Jezus. Wanneer we onze zonden, onze zorgen, onze beslommeringen, alles bij hem neerlaten. Als je tot geloof komt, maar ook iedere keer als je als gelovige vlucht naar de Heer Jezus. Het loslaten bij Jezus, de bekommerde ziel, vindt rust aan het hart van Jezus. Dat is denk ik de rust waar Jezus over spreekt in vers 28. Rust bij Jezus. Ik hoop en ik bid dat de meesten van jullie dat kennen. Ik las vanmorgen nog een paar versen uit Psalm 131. Daar gaat het over een kind, dus HSV of dezelfde Statenvertaling spreekt volgens mij over een gespeend kind wat tot rust komt bij zijn moeder, wat gedronken heeft. De ouders van ons kennen dat, in het bijzonder de moeders denk ik. Een kind wat gedronken heeft en wat dan helemaal tevreden is. Helemaal tot rust gekomen is bij mama. Geestelijk is dat denk ik ook zo. Jezus verlangt dat we als het ware zo tot rust komen aan zijn ziel. Dat is de rust waar Jezus over spreekt in vers 28. In vers 29 gaat het denk ik over een rust die voortkomt uit het beter leren kennen van zijn hart. Dus als je tot geloof gekomen bent en naast Jezus loopt, dat je meer van hem leert, zijn hart voor jou, wie hij werkelijk is, beter leert kennen. Want ook al ben je tot geloof gekomen, je hart, je gevoel, je emoties kunnen nog zo gaan, alle kanten op. En de ene persoon is misschien wat gelijkmatiger dan de ander, maar in ieder van ons zal onrust en pijn en teleurstelling en moeite, en het kan soms alle kanten op gaan, op één dag. Ik had het gisteren nog. Vanmorgen was ik gisterochtend aan het voorbereiden. En heerlijk. En toen gebeurde er later die dag iets. En dan kan je ziel weer en je gevoel weer alle kanten op gaan. En Jezus wil ons dan leren dat we naar hem kijken. En van hem leren om in die rust te blijven. Rust voor uw zielen. Daar spreekt Jezus hier over. Hij zegt in het andere vers, ik geef je rust. En hier in vers 29 zegt Jezus, rust voor je zielen. Dus het woordje psyche. Je hart of je ziel, als het ware de zetel van je gevoelens en van je verlangens. Dat daar een diepe en een bestendige rust is en blijft. Omdat je meer leert wie Jezus is. Beter leert kennen wie hij voor jou is. Hoe zijn hart voor jou is. Over hem te mediteren. Over hem na te denken. Ik denk dat we dat in onze hectische tijd een beetje zijn kwijtgeraakt. Om te mediteren over het hart van Jezus voor ons. Als zijn kinderen. Dan ontstaat er een diepe, bestendige, standvastige rust in ons hart. In het besef dat onze hemelse Vader aan onze zijde is. Ons kent. Ons draagt. En ons lief heeft. Augustinus zei, onrustig is het hart, totdat het rust vindt in God. We gaan afsluiten. We hebben met elkaar iets gezien van het hart van Jezus. Het voorhangsel is opengeschoven en Jezus laat zich kijken in zijn hart. De vraag die dan misschien bovenkomt is, als praktisch ingestelde mensen, wat moet ik hiermee? Wat leer ik hiervan? Hoe pas ik dit toe? Ik denk niet dat dat de juiste vraag is. Stel je voor als we na deze dienst hier naar een mooi natuurgebied gaan. Je gaat naar Kinderdijk of waar dan ook, een mooi gebied in de natuur. En je staat daar buiten te kijken onder een stralende zon. Dan is de vraag niet, hoe pas ik toe wat ik hier zie? Maar dan vraagt dat uitzicht, dat vraagt om aanbidding. Bewondering. De schoonheid die we daar zien, dat vraagt om verstilling van ons hart en bewondering en lofprijzing van datgene wat we zien. Dat ons onrustige en hunkerende naar schoonheid zoekende hart rust vindt in de schoonheid en de aantrekkelijkheid van Jezus. Het is 282 jaar geleden, in het jaar 1740... dat de bekende prediker Jonathan Edwards spreekt voor een groep kinderen uit zijn gemeente in de leeftijd van 1 tot 12 jaar. En hij spreekt over een paar versen uit Matteüs 10. Waar staat, wie vader of moeder lief heeft boven mij is mij niet waard. En het thema waar hij over spreekt is dat de Heer Jezus, dat we de Heer Jezus moeten lief hebben boven alles. En hij heeft daar 6 punten voor. Hij spreekt daar een kwartier over. En zijn eerste punt, dan meet hij heel breed uit hoe voortreffelijk, hoe heerlijk het hart van de Heer Jezus is. Dat als het ware onze schoonheid zoekende hart, dat had hij heel sterk, Edwards. Dat hij dat wist en dat hij zo de voortreffelijkheid en de goedheid en de beminnelijkheid van de Heer Jezus afschilderde. Dat je denkt van ja, maar dat is gewoon veel beter. Dat is veel mooier. Dat is veel heerlijker. En alles wat mij hier op aarde eventjes en ten dele kan vervullen. Dat de kompasnaald van onze ziel, die zo makkelijk heen en weer kan zwabberen alle kanten op, dat die gericht is op de zon van de gerechtigheid, op de Heer Jezus. Daarin wordt God verheerlijkt. Het is John Piper die zegt, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. God wordt het meest verheerlijkt in of door ons als wij het meest tevreden of voldaan zijn in Hem. Daarin vinden wij onze bestemming. Komen wij als doel tot ons mens. Vinden we ons geluk. En daarin wordt God verheerlijkt. Zo is het ook met het thema van vanmorgen. Jezus opent zijn hart voor je. En Hij zegt 4 dingen tegen je. Kom, neem, leer en vind. Of met andere woorden, kom, zie, geniet en bewonder. Amen. Ik stel voor dat we een moment van gebed hebben. Dat een ieder die een gebed in zijn hart heeft, dat wil uitspreken. Dan zal ik met gebed afsluiten en daarna zullen we een lied met elkaar zingen. Dus laten we met elkaar stil worden. En ieder die een gebed uit wil spreken, die kan dat doen. Dan zal ik zo afsluiten. Ja, Hemelse Vader, we worden stil voor U. Een lied zegt, laat alle stemmen in mij zwijgen. Als we nadenken over wie U bent. Heren, we hebben het misschien al zo vaak gehoord. Maar iedere keer als we nadenken over wie U bent, Heer Jezus. Dan zijn we zo verwonderd en zo dankbaar en zo opgewonden. En zo verbaasd dat U van ons houdt. Dat U ons kent. Dat U ons doorgrondt. Veel meer en veel dieper en veel volkomener en rijker en vollediger dan dat wij ooit zullen beseffen. Dank U wel, Heren, voor Uw woord wat we mogen lezen. En we bidden voor een ieder van ons, Heren. U kent ons hoe we hier vanmorgen zitten. U kent ons hart, onze gedachten, onze motieven, onze gevoelens. En we willen bidden, Heren, dat we onze vervulling, onze schoonheid, het geluk, onze vreugde zullen vinden in U. U zullen bewonderen en U zullen liefhebben omdat U ons lief heeft. Omdat U van ons houdt, omdat U ons kent. Heere, zegen in ieder van ons. Als we naar huis gaan, houd ons vast, Heer, en bescherm ons. Stel ons tot een zegen dat we dat wat broeder Mark wat op zijn kaart had staan en zij begonnen vrolijk te zijn. In de gemeenschap en de nabijheid en de goedkeuring van U over ons leven. In de Heer Jezus. Zegen ons, Heren. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.